Goed. Het thema van vandaag is Gods wil. En als we het hebben over back to the basics, dan is Gods wil wel waar we zouden moeten beginnen. En Gods wil, daar kun je ontzettend veel over zeggen. Dat is wel een heel breed onderwerp. En ik ken iemand die zou waarschijnlijk zeggen, ik zou er een boekje over kunnen schrijven. Maar het is inderdaad ook waar. Er valt zoveel over te zeggen, je zou er boeken vol over kunnen schrijven. En dan gaan we het vandaag natuurlijk niet over elk facet hebben. Maar vandaag wil ik echt gaan kijken naar de kern. Waar gaat het nou echt om bij Gods wil? En ik denk ook dat dit een onderwerp is dat velen van ons bezighoudt en heeft gehouden tot nu toe. Dat we ons afvragen, wat is nou Gods wil? Wat is nu Gods wil voor mij? Wat is nu Gods wil in een bepaalde situatie? En wat is nu Gods wil in het algemeen? En dat zijn zeer goede vragen om je mee bezig te houden. Maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is, wat is het antwoord? Of wat zijn de antwoorden? En daar gaan we vandaag verder naar kijken. Nou, het kennen van iemands wil is eigenlijk een algemeen belangrijke zaak. Want niet alleen God heeft een wil, maar elke persoon die heeft een wil. Elk mens heeft een wil. En dat is heel erg persoonlijk. Maar het kan soms ook collectief zijn. En daarmee moet je dus denken aan een groep. Aan een team, een sportteam of een vereniging of een belangenclub of een politieke partij. Dan is er sprake van een collectief. Maar of je nou een individu bent of een collectief vormt, achter dit alles schuilt een wil. En die wil kunnen we dus ook ontdekken. En waarom is dit dan belangrijk dat we weten wat de achterliggende wil is? Omdat dit ons belangrijke dingen leert. Ten eerste, als je de wil van iemand of iets leert kennen, dan weet je wat iemands doel is of wat zijn doelen zijn. Ten tweede ontdek je waar iemand van houdt of juist wat iemand haat of tegenstaat. En je leert wat iemand belangrijk vindt of helemaal niet belangrijk. En dit zijn allemaal aspecten, allemaal kenmerken die heel erg persoonlijk zijn. Eigenlijk leren we hiermee iets of iemand werkelijk kennen. We dringen door tot de kern van de zaak, tot de essentie waar het om gaat. En daarom is het zo belangrijk dat we ons verdiepen in de wil en erachter komen wat die wil is. Want dan kunnen wij ook bepalen hoe wij daar naar kijken, hoe wij daarmee omgaan. En om die twee voorbeelden te geven, er is een organisatie en die heet Compassion. Compassion, dat is een christelijke hulporganisatie en zij zetten zich in voor kinderen in armoede. Nou, in heel veel landen op de wereld, maar vooral in Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en Azië, leven kinderen op in armoede die we ons bijna niet kunnen voorstellen. Ze leven op in gezinnen waar vaak de ouders niet meer bij elkaar zijn, maar waar amper inkomsten zijn, waar amper werk is. En het is niet eens vanzelfsprekend dat je elke dag gewoon je maaltijden krijgt, gewoon wat te eten krijgt. Dus laat staan dat je naar school kan gaan, laat staan dat je de mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen, om een veel hoopvollere toekomst te krijgen. Maar Compassion die wil daar wat aan doen. Het doel van Compassion is om kinderen te bevrijden van armoede. En juist die kinderen die het zwaarst zijn getroffen door armoede. En hoe willen ze dat doen? Ze zetten een sponsorprogramma op. Daarmee kunnen mensen een kind sponsoren en met dat geld kan zo'n kind een paar dagen worden opgevangen. Dan krijgt hij goed te eten of goed te drinken, gezondheidszorg, hygiëne en uitleg over klusjes die je zou kunnen doen om geld te kunnen verdienen. En ze krijgen er ook het christelijk geloof mee. Op die manier wil Compassion een verschil maken. En nu ik wat aan het vertellen ben over deze organisatie, iets vertel over de doelen, over de verlangens, leert u deze organisatie vanzelf beter kennen. En u bent al aan het bepalen van, hey, wat zijn dat voor doelen? Wat vind ik daar nou van? En ik denk dat iedereen dit als positief ziet. En inderdaad zegt, dit is inderdaad een goed doel. Maar dat kan omdat u weet waar ze voor staan en waar ze voor gaan. En dat kan u helpen om te bepalen wat u wilt doen. Dat u zegt, dat werk steun ik ook. Of sterker nog, dat vind ik zo goed, dan wil ik een bijdrage aan leveren. En ik ga ook een kind sponsoren, zodat er in ieder geval nog eentje niet zo'n ellendig leven hoeft te leiden, maar een hoopvolle toekomst kan krijgen. Nou, een ander voorbeeld, een stuk negatiever, maar dat zijn bijvoorbeeld de naties. De naties hadden als filosofie dat er een zogenaamd superieur menselijk ras was. Een beter ras. En hun doel was in feite om dat ras, die mensen, wereldheerschappij te bezorgen. Maar daarnaast wilden ze ook de mensen die in hun ogen geen mensen zijn, of minder dan mensen waardig, minder dan menswaardig, die wilden ze uitroeien. En als je alleen maar terugkijkt naar de Tweede Wereldoorlog, zie je hoe destructief die gedachten zijn. En toch zijn er nog mensen die daar nog steeds mee sympathiseren, die nog steeds zoiets hebben van, ik zie dat eigenlijk wel zitten. Maar gelukkig zijn er veel meer mensen die inzien hoe slecht dit is. En die zich hier tegen verzetten en het absoluut niet steunen. Maar wat we hier zien is dat het belangrijk is dat we weten wat iemands wil is. Of wat de wil van een partij of een groep is. Want dan weten wij, willen wij daarmee te maken hebben? Of willen wij daar helemaal niks mee te maken hebben? Of willen wij daar tegen inkomen? Willen wij dat steunen? Daarom is het zo belangrijk dat wij weten waar we het over hebben. Maar vandaag gaan we het hebben over Gods wil. Wat zijn nou zijn plannen? Wat zijn nou zijn verlangens en doelen? En er is niemand interessanter dan God. Hij is de schepper van de hemel en de aarde. En hij is de bron van al het leven. Hij is de creatieve schepper, ontwerper en bedenker van zoveel mooie dingen die we zien in de natuur- en dierenwereld, de plantenwereld. Maar hij is ook de maker van de mens. Nou, als ik dat allemaal zo bedenk, kan ik niemand bedenken die interessanter is dan God. En we gaan nu op zoek naar waar het bij God nu werkelijk om gaat. Maar daarvoor moeten we dus onderzoek doen en hebben we informatiebronnen nodig. En een van die bronnen, dat is de Bijbel. De Bijbel is een van Gods belangrijkste bronnen om zijn wil in ons bekend te maken. Een goede plek om te starten dus. En de Bijbel wordt ook wel Gods woord genoemd. Nou, waarom dan? Het is toch door mensen geschreven, het klopt. Mensen hebben het geschreven, maar het is door God geïnspireerd. Er staan heel veel informatie en heel veel boodschappen die God als het ware aan mensen heeft doorgegeven om vast te leggen. En daarom noemen we dit Gods woord. Het is door hem geïnspireerd. En dit boek bestaat uit twee delen. Een Oud Testament en een Nieuw Testament. En een testament, dat is een wilsbeschikking. En in een wilsbeschikking, daarin maak je jouw wil bekend. En dit is Gods woord, het is zijn wilsbeschikking. Dus daarom maakt hij hierin zijn wil aan ons bekend. Dus we hebben hier een goede bron te pakken. En daar kan ik nog wel meer over gaan zeggen. Maar eerst wil ik eens in die Bijbel gaan kijken wat daar staat. En we gaan lezen uit Genesis hoofdstuk 2, dus u hoeft niet ver te zoeken. En ik wil u vragen om, u let al goed op, maar om extra goed op te letten, want na het lezen van deze tekst wil ik u er twee vragen over stellen. Dus is het wel belangrijk dat u weet wat we net hebben doorgenomen. Genesis hoofdstuk 2 en we gaan lezen vanaf vers 8. Voort plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomten uit de aardbodem opschieten. Begeerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is Pison. Deze stroomt om het gehele land Gavila, waar het goud is, en het goud van het land is goed. Daar is de balsamhars en steen chrysopraas. De naam van de tweede rivier is Gihon. Deze stroomt om het gehele land Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigris. Deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Nou, tot zover deze tekst. En zoals ik u al zei, ik zou er twee vragen over stellen. Het is geen grapje, het is serieus, dus ik stel ze en dan kan u antwoord geven. De eerste vraag is, was het Gods wil wel dat de mens van de boom der kennis van goed en kwaad zou eten? Nee. De tweede vraag is, was het Gods wil niet dat de mens van de boom der kennis van goed en kwaad zou eten? Oké, ik hoor een paar reacties. Ik hoop wel dat jullie hebben opgelet allemaal. Maar het antwoord op de eerste vraag is overduidelijk nee. Dat was niet Gods wil. En het antwoord op de tweede vraag, ik hoorde de mensen ja zeggen. En die moet ik zeker goed rekenen. Maar wat nu als ik zou zeggen dat ook dat niet werkelijk Gods wil was? Wat dan? Er lijkt er geen opties meer open, toch? Dan? Nou, wat werkelijk Gods wil was, is dat hij wilde dat de mens bleef leven. Dat de mens het goed had. En niet dat hij zou sterven. Dat was wat werkelijk Gods wil was. Het ging God er niet zozeer om dat mensen niet van een bepaalde boom mochten eten. Maar hij wist dat als ze zouden eten van die bepaalde boom, dat de mens zou sterven. En het onheil wat uit die beslissing zou voortkomen. En daarom kwam God met dit gebod of verbod. Hij waarschuwde de mens om het niet te doen, om ze te beschermen. En hier zie je hoe belangrijk het is wat nou de achterliggende wil is. En het feit dat we bekend zijn met die achterliggende wil. Want als er een achterliggende wil is, maar wij kennen die niet of wij weten niet wat die inhoudt, kunnen we er ook niet goed rekening mee houden. Kunnen we ook missen waar het om gaat. Maar God die wil het goede voor ons. Hij wil leven voor ons. Dat is de kern van Gods wil. En ter illustratie wil ik één vers meer lezen. Die volgt daar direct op. Vers 18. En de Heere God zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Nou, dit vind ik heel mooi. God die kijkt naar de mens die hij heeft gemaakt. En dat is op dat moment nog maar één iemand. Een man. Hij ziet die mens en hij ziet dat hij alleen is. En hij beoordeelt dat als: het is niet goed dat hij maar in zijn eentje is. En dat vindt God niet alleen, maar hij doet er ook wat aan. Hij zorgt er namelijk voor dat er een tweede mens komt, een vrouw. En alle mannen die zijn blij dat er vrouwen zijn gekomen. Amen. Want zonder vrouwen zou het een stuk saaier zijn. Maar zonder vrouwen zouden wij er natuurlijk ook niet zijn. Maar het mooie is, God die ziet iets wat niet goed is voor de mens. En hij doet iets aan, want hij wil juist dat het goed gaat met de mens. Dit ene vers geeft dan zo mooi weer wat Gods intentie is. En het plaatst deze hele situatie in een totaal ander perspectief. Het gaat God er niet om mensen te frustreren, of om ze te beperken, om zelfs maar zijn eigen wil aan hen op te dringen. Nee, het gaat erom dat het goede voor de mens gebeurt. Dat is wat zijn wil is. En dat is wat wij in deze tekst mogen leren. En hier zien we dus dat in de Bijbel allerlei informatie staat waarmee we Gods wil kunnen ontdekken. Maar daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Want niet alles wat in de Bijbel staat is ook Gods wil. En ik denk dat het stukje wat we net hebben gelezen, die geschiedenis, daar al een heel goed voorbeeld van is. En ik bedoel dit zeker niet veroordelend. Maar ik denk dat de meesten van ons hier niet verder waren gekomen dan dat het Gods wil was dat de mens niet van de boom der kennis van goed en kwaad zou eten. Maar wat werkelijk Gods wil was, weten we nu, is dat de mens zou leven. En dat het goed met hem zou blijven gaan. Dat was de kern. Dus het is soms heel makkelijk om Gods principes te missen. Om de essentie van wat hij wil overbrengen te missen. Dus we moeten zorgvuldig met het woord omgaan. En we moeten ook oppassen met de term Bijbels. Waar ik zelf een klein beetje gevoelig van ben als ik die hoor gebruiken. Want heel vaak hoor ik mensen het gebruiken als: het is Bijbels, het staat in de Bijbel, dus moet het wel goed zijn, dus moet het wel Gods wil zijn. Maar dat is helemaal niet waar te zijn. Want de Bijbel staat vol met verhalen, teksten en voorbeelden die helemaal niet Gods wil weergeven. Die soms juist het tegenovergestelde weergeven van wat Gods wil is. En er zijn teksten waar het erop lijkt dat God tegen zijn eigen wil ingaat. Nou, dat kan niet, maar die teksten zijn er wel. Dus hoe weet je dan wat goed is? Nou, daarvoor hebben we de hulp van de Heilige Geest nodig. Als we het woord bestuderen, hebben we de hulp van de Heilige Geest nodig om het goed te kunnen verstaan. Hij heeft mensen geïnspireerd om het op te schrijven, dus hij kan ons ook uitleggen wat er nou mee bedoelt. En hoe het nu zit, waar het nu werkelijk om gaat, wat God ons nu wil duidelijk maken. En daarin is onze houding ook weer belangrijk, en dat is onze verantwoording. Hoe wij ermee omgaan. Want zijn we serieus als we de Bijbel lezen? Hebben we liefde voor de waarheid? Willen we weten wat God werkelijk te zeggen heeft? Of zijn we op zoek naar iets wat onze theorie of wat wij vinden of geloven bevestigt? Of willen we echt weten, hoe ziet God het nu werkelijk? Staan we open voor correctie? Misschien door een woord als nu, door een boek of rechtstreeks door de Heilige Geest, dat we een tekst of een principe misschien wel verkeerd hadden begrepen. Misschien wel jarenlang verkeerd hadden uitgelegd. Staan we ervoor open om echt te ontdekken wat God tot ons wil zeggen. Met die houding moeten we ermee bezig zijn. Als wij serieus zijn, hoeven we ook niet bang te zijn dat we de hulp van de Heilige Geest zullen missen. Want God zal altijd mensen helpen met zijn Heilige Geest die met zo'n houding bezig zijn. Die serieus en oprecht zijn en die willen weten waar het om gaat. Nou, ik wil nu doorgaan naar een andere geschiedenis uit de Bijbel. En dit is een heel bekend verhaal. Niet alleen voor gelovigen, maar ook voor heel veel niet-gelovigen is het misschien een van de bekendste verhalen, gebeurtenissen, die in de Bijbel beschreven staat. En daarnaast is het ook nog eens een heel mooi voorbeeld van waarin God aan het woord is en tot mensen spreekt, waarin hij iets van zijn wil bekend maakt. We gaan het overigens niet zelf lezen, het staat in Exodus hoofdstuk 20, maar het gaat over het geven van de 10 geboden, die God aan het volk Israël gaf, aan de mensen gaf, om te onderhouden. En 10 geboden, dat zijn eigenlijk 10 regels. En regels, die liggen ons niet echt. Daar worden wij niet echt vrolijk van, als wij regels krijgen. Maar tot overmaat van ramp zijn de meeste regels ook nog eens, gij zult niet dit, gij zult niet dat, gij zult niet zus, gij zult niet zo. Nou, als je iemand wil prikkelen, moet je met dat soort opmerkingen komen. Het spreekt ons niet aan. En als je de 10 geboden objectief zou proberen te bekijken, gewoon lezen wat er staat en wat het zegt. Als je dat eerlijk probeert te doen, moet iedereen wel erkennen dat dit eigenlijk helemaal niet verkeerd is. Sterker nog, dat het eigenlijk best wel goed is. Maar je moet het ook zo zien, als iedereen zich hier aan zou houden, dus niemand die steelt, niemand die liegt, niemand die iets begeert wat van iemand anders is, niemand die moordt, wat krijgen we dan? Een veel betere samenleving. Dan krijgen we een samenleving waar we goed met elkaar omgaan. Niks mis mee. Maar dat is niet de boodschap die op ons overkomt. Wat op ons overkomt is een gedachte die je zo vaak hoort. En vooral bij niet-gelovigen. Dat als je christen wordt, dan mag je niets meer. Of als je te maken hebt met iemand ja, die een beetje meelevend is met jou. En die niet te veel wilt vestigen, dan zegt hij, ja, als je christen wordt, dan mag je bijna niets meer. Maar dat is toch wel een beetje het beeld van christen worden. Het is niet echt aantrekkelijk, want je mag iets niet meer. Het spreekt ons niet aan en we staan er niet voor open. En ik denk dat ook dit hier komt, omdat we vaak niet snappen waar het hier nou om gaat. Ook hier missen we eigenlijk het punt. En daardoor dragen we onbedoeld en ongewild, daarvan ben ik overtuigd, maar soms wel mee aan het verspreiden van een onaantrekkelijke boodschap. Maar hoe moeten we het dan wel verstaan? Nou, daarvoor gaan we naar een tekst uit het Nieuwe Testament. Want die gaat ons duidelijk maken waar het hier om draait. U mag hem opzoeken. Matteüs hoofdstuk 22. En we vinden hier straks Jezus aan het woord. En dan krijgt hij een vraag van zijn tegenstanders. En die vraag is, ja, wat is het grote gebod? En als we het over het gebod hebben hier, in die vraag, dan wordt daarmee gedoeld op de Joodse wet. En de vraag is dan eigenlijk, wat is nu van al die regels die erin staan, wat is nu het belangrijkste? Waar gaat het om? Nou, laten we gaan lezen hoe Jezus hiermee omgaat. Matteüs hoofdstuk 22... En wij lezen vanaf vers 34. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken, Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem, Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En dit is Jezus zijn reactie op deze vraag. En een hele mooie reactie. Wat hij hier leert is dat de 10 geboden en de gehele Joodswet, dat die in feite maar neerkomen op 1 principe. Liefde. Liefde voor God en liefde voor de medemens. Het gaat God er niet om allemaal regels en dingen waar we ons aan moeten houden en wat we niet mogen. Waar het hem echt om gaat is zuivere en echte liefde. En als we ons aan die regels houden, zal dat helpen om dat voor elkaar te krijgen. Maar de kern is hier liefde. Liefde voor God en liefde voor elkaar. En dat is de boodschap die God wil dat wij doorgeven aan andere mensen. En het is ook een hele andere boodschap dan als je christen wordt, dan mag je van alles niets meer. Nee, wat wij aan mensen mogen vertellen, is dat hij van ze houdt. Dat God ontzettend veel van die persoon houdt. En wil dat het goed met die persoon gaat. Hij wil dat die relatie met hem hersteld wordt, want daaruit ontvangen mensen het goede. Uit de relatie met God. Maar hij wil ook dat we goed met elkaar omgaan. Hij wil ook dat we die liefde onderling weten op te brengen. Dat is waar het nou werkelijk om gaat. En in het onderwijs van Jezus, ja, wordt dus duidelijk waar die 10 geboden om gingen. En hiermee komen we eigenlijk ook aan op onze tweede informatiebron. En dat is Jezus. God de Zoon. Een deel van God die mens werd. In en door het leven van Jezus kunnen we zo goed ontdekken wat Gods wil is. En kijk, Gods wil is heel breed, heel groot. En daar kan je ontzettend veel over zeggen. Maar we gaan ons beperken tot de kern vandaag. Maar huiswerk is om uit te zoeken wat nog meer Gods wil is. En dat mag u zelf gaan doen. We gaan hier ook niet uitgebreid het leven van Jezus nu bestuderen. Maar ik wil u wel uitdagen om dat thuis te gaan doen. Om thuis tijd te nemen, niet 1 dag, maar meerdere dagen om vooral naar de evangelie te kijken. En wat deed Jezus nu? Hoe sprak hij? Hoe ging hij met mensen om? Want in zijn onderwijs zien we al dat hij iets heel anders leert. Dan de 10 geboden zoals ze bekend stonden. Maar ook in zijn doen en laten, zijn houding en gedrag zien we dat ook. Een mooi voorbeeld daarvan is hoe Jezus omgaat met een zieke. Die hij geneest op de Sabbat. Nou, als je de 10 geboden ziet als dingen die niet mogen. En als je ook nog eens terugkijkt naar de hele geschiedenis van Israël. Is het niet eens zo vreemd dat mensen het moeilijk hadden met een genezing op de Sabbat. Maar het punt was dat ze misten waar het God werkelijk om ging. Liefde en dat het goed ging met de mens. En wat was nu beter voor de mens die ziek was dan dat hij genezing zou krijgen. Of het nu Sabbat was of niet. Dat was het goede. Dat was waar het God in werkelijkheid om ging. Dus genas Jezus die man. En hij deed perfect wat Gods wil was. In woord en in daad is hij ons voorbeeld. We kunnen van hem leren hoe God is. Wie God is en hoe hij denkt. Maar om u een klein beetje tegemoet te komen, wil ik u een paar invalshoeken meegeven die u kan gebruiken om dat leven van Jezus te bestuderen. Het eerste is, hoe ging Jezus om met zieken en met ziekte? Dus hoe gaat God ermee om? Het tweede is, hoe ging Jezus met zondaren om? En dan vooral mensen die in de maatschappij echt werden veracht. En ook door de gelovigen. Mensen die werden bestempeld als zware zondaars. Alsof zij ergere dingen deden of veel slechter waren dan de gelovigen zelf. Hoe ging Jezus met die groepen om? Een ander aspect is, hoe ging Jezus om met mensen die verdriet hadden? Of met moeilijke situaties te maken hadden? En hoe ging Jezus om met mensen? En tenslotte nog een 5e invalshoek. Eentje waar je makkelijk niet aan zou kunnen denken. Maar hoe ging Jezus met God om? Dat zijn allemaal invalshoeken waarmee we het leven van Jezus kunnen bestuderen. En waarmee we kunnen ontdekken hoe Gods wil is ten opzichte van die situaties, ten opzichte van bepaalde mensen. En zo kunnen we ook ontdekken hoe God wil dat wij daarmee omgaan. Hoe wij naar mensen kijken. En hoe wij voor mensen kunnen bidden. Want als wij Gods wil ontdekken, kunnen we ook veel vrijmoediger zijn in het gebed. Want we weten wat Gods wil is. Dus kunnen we daar vrijmoedig voor bidden. We hoeven niet meer te twijfelen of iets wel Gods wil is. Want we weten wat hij goed vindt. We weten wat hij belangrijk vindt. En daar bidden we dus voor. We leren misschien ook wat helemaal niet zo belangrijk was. Daar hoeven we dus niet meer voor te bidden. En we leren dingen die helemaal niet Gods wil zijn. Daar hoeven we al helemaal geen tijd aan te besteden. Want zo'n gebed zal God namelijk nooit verhoren. Dus, en dit is een goede om te onthouden, denk ik. Als we God wil leren kennen, dan wordt ons geloof versterkt. Als je sterker wilt worden in het geloof, moet je zich daarna uitstrekken om God beter te gaan leren kennen. Het geloof wordt versterkt voor de juiste zaken. En dit zien we terug in het hele leven van Jezus. In woord en in daad was Hij ons voorbeeld. Hij kwam niet naar de aarde om mensen te veroordelen. Hij kwam niet naar de aarde om mensen te straffen. Hij kwam niet naar de aarde om ze te negeren. Helemaal niet. Hij kwam juist om mensen te helpen. Hij kwam om het mogelijk te maken dat de relatie tussen God en mens hersteld kon worden. Hij kwam om onderling relaties te kunnen herstellen. Genezing te brengen, bevrijding, vrede, vergeving en hoop en perspectief. Dat was wat Jezus kwam doen. En Jezus deed altijd wat hij zijn vader zag doen. Hij deed altijd wat Gods wil was. En aangezien hij al deze dingen weten wij dat dit in overeenstemming met Gods wil is. En het goede nieuws is dat Jezus niet is veranderd. In Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8 staat dat Jezus Christus gisteren, heden, dezelfde is tot in alle eeuwigheid. Wat gewoon wil zeggen, zoals hij was, zo is hij en zo zal hij ook blijven. Dus als God, als Jezus het toen al wilde, wil hij het nu nog steeds. Wil hij het nu nog steeds voor elk mens. En ik wil nog een tekst met u delen. Juist omdat deze tekst heel recht toe recht aan iets van Gods wil laat zien. En het is goed dat we dit soort teksten kennen. Omdat we ten eerste het zelf weten. Dit is een hele duidelijke ook. Maar ook als we het aan anderen gaan vertellen, is het wel handig dat je kan zeggen waar het dan staat. En beter nog, dat je het even kan opzoeken waar het staat en dan kan zeggen wat er staat. Want mensen zullen niet zo heel erg onder de indruk zijn als je zegt het staat in Johannes 3 vers 14. Maar als jij zegt wat daar staat, dat is wel interessanter voor ze. En deze is goed om te onthouden, want het is 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 3 tot en met 4. In de voetbal hebben ze het wel eens over een 1-2'tje, maar dit is dus een 1-2-3-4'tje van Timotheus. En zo kan hij het denk ik makkelijk onthouden voor een volgende keer. 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 3 en 4. Hier, heel duidelijk een voorbeeld van God aan het van Gods wil. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Een geweldige tekst. God die wil nog steeds niet dat mensen verloren gaan. Hij wil nog steeds niet dat mensen het slecht hebben, maar hij wil nog steeds het goede voor ze. En dit is zo'n krachtige, duidelijke tekst. Die ons laat zien wat Gods wil is. Nou, we gaan naar de afronding toe. En daar wil ik nog één tekst met u gaan lezen. En die vinden we in Jeremia hoofdstuk 33. Misschien kunt u zich nog een klein beetje herinneren van mijn vorige preek, maar het is al een tijdje geleden. Maar waarin het ging over het herbouwen van de muur van Jeruzalem door Nehemia. Maar toen heb ik ook uitgelegd hoe het überhaupt kwam, dat het nodig was dat die muur herbouwd moest worden. Omdat het volk van God, Israël, ongehoorzaam was geweest. En daarin bleven ze volharden in die ongehoorzaamheid, zodat God uiteindelijk moest straffen. Waardoor ze in de problemen kwamen. Maar deze tekst gaat er eigenlijk deels over. Jeremia hoofdstuk 33 vanaf vers 4. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, aangaande de huizen deze stad en de huizen van de koningen van Juda, die afgebroken zijn voor de wallen en voor het zwaard. Men komt om de Chaldeeën te bestrijden, om ze te vullen met de lijken der mensen die ik in mijn toorn en mijn gramschap verslagen heb, en om al wie boosheid ik mijn aangezicht voor deze stad verborgen heb. Zie, ik zal hen genezing schenken en herstel. Ik zal hen genezen en hun schat van bestendige vrede ontsluiten. Ja, ik zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël en hen opbouwen als weleer. Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waardoor zij tegenover mij gezondigd hebben. En ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheden, waardoor zij tegenover mij gezondigd hebben en van mij afvallig geworden zijn. En tot zover deze tekst. Nou, Israël en Juda werden op een gegeven moment ongehoorzaam aan God. En het werd steeds erger. Ze begonnen andere goden te gaan dienen. En ze hielden zich niet meer aan de principes van God, niet meer aan zijn wil. En God waarschuwde ze meermaals door mannen en vrouwen in zijn dienst, profeten, die hij gebruikte om de mensen te waarschuwen van stop nou om door te gaan op deze manier. Stop nou om je eigen weg te gaan, want het lijkt goed, maar het brengt je onheil. Maar uiteindelijk bleven de mensen ongehoorzaam aan God. Met als gevolg dat hij uiteindelijk niet aan kon zegen wat hij wilde, maar hij moest ze straffen. Of op zijn minst zijn bescherming van hen aftrekken, waardoor ze kwetsbaar werden voor hun vijanden. En waardoor ze door de vijand verslagen konden worden. Dus ze hadden helemaal geen goede houding ten opzichte van God. Maar kijk wat God daarna tegen ze te zeggen heeft. De boodschap die hij ondanks hun ongehoorzaamheid, ondanks hun slechte houding en gedrag, voor hen heeft. Wat hij ze wil bieden is genezing, herstel, vrede, vergeving en reiniging. Dat is wat God ondanks dit alles nog steeds aan zijn volk wil aanbieden. Nog steeds al deze goede zaken. Waarom? Omdat Gods wil niet veranderd is. Gods wil verandert nooit. Zelfs niet door ons slechte gedrag. Het kan zo zijn dat door ons gedrag Gods wil niet gebeurt, maar dan is het niet Gods wil. Maar Gods wil is altijd het goede. En ondanks de ellende die ze hadden meegemaakt, door ongehoorzaamheid, door niet in Gods wil te wandelen, wilde God nog steeds voor hen het goede. En dat wil ook nog steeds voor u, voor jou, voor mij, voor ons allemaal. En niet alleen hier in de kerk, maar ook voor al die mensen die nog buiten zijn, die hem misschien nog niet kennen. God wil het goede, het welgevallige en het voorkomende voor een ieder. En daarom mogen wij op God vertrouwen. En wil ik u uitdagen om zelf meer onderzoek te gaan doen naar Gods wil. Vandaag hebben we misschien de kern behandeld, maar er valt nog veel meer over te ontdekken. En het is belangrijk dat u zelf erachter komt wie God is. En daarvoor kunnen we dus de Bijbel serieus bestuderen, met een goede houding. Daarvoor kunnen we dus het leven van Jezus bestuderen, met interesse, met leergierigheid, om te kijken wat de Heer deed. En we begonnen deze preek zo'n beetje met de vraag, wat is Gods wil? En inmiddels weten we wat de kern is, liefde. Liefde tussen hem en ons, liefde tussen ons en de naaste, dat het goed met ons gaat. Maar we gaan eindigen met de vraag, wat willen wij? Wat wilt u? En wat wil ik? Willen wij ons gaan inzetten voor Gods wil? Willen wij dat Gods wil realiteit gaat worden? Want God heeft een plan en hij wil u gebruiken om dat plan te gaan uitvoeren. Om zijn wil voor veel meer mensen relevant te gaan laten worden. Zijn goede wil is voor u heel persoonlijk. Maar het is voor elk mens. En hij wil ons gebruiken om zijn goede wil aan anderen bekend te maken. En met anderen te delen. In onze manier van leven. In de manier van hoe we met mensen omgaan. En hoe we met hemzelf omgaan. Is het zo dat we alleen maar voor willen bidden? Of willen we ons ook werkelijk inzetten als we het hebben over uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. U hoeft mij geen antwoord te geven. Maar het is een serieuze vraag. En geef voor uzelf antwoord aan God. Kan hij u gebruiken om zijn wil te doen? En ga ervoor om Gods wil beter te leren kennen. Zodat u weet wat hij wilt. En zodat u nog meer en beter op hem kan vertrouwen. Amen.
Yes, yes.